Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.
Welkom, dit is de allereerste podcast van de handboogsport in Nederland. Ik ben Cas Karsenberg, haptonoom van het Nederlands handboogteam. En ik zit hier met Ron van der Hof en Chef van den Berg. Welkom allebei. Ron, kun jij misschien allereerst eens even vertellen hoe deze podcast tot stand is gekomen?
Ja, nou, dat kan ik wel. We hebben de afgelopen maanden, denk ik, geleerd hoe we op andere manieren met elkaar kunnen communiceren. Dat is vooral via Zoom-sessies gegaan, via inbelverbindingen. Op allerlei manieren moesten we creatief zijn om elkaar te zien en te spreken. Nou ja, de behoefte om informatie te delen was er al een tijdje, ook met de achterban van de handboogsport. Dat hebben wij zo eens bedacht op wat voor manieren dat kon en gesprekken over gehad. En uiteindelijk is het idee ontstaan om eens te kijken of kunnen we dat niet met een podcast doen. Nou, dat werd een idee en werd vaker over gesproken. En ondertussen zitten we hier en hebben we de allereerste podcast. En hebben allerlei nieuwe manieren om onze ideeën of andermans ideeën te gaan aanhoren en te delen.
Ja, en zeg maar, de intentie is om de achterban iets meer te betrekken dan? Of is het meer een inhoud?
Nou ja, ik denk dat het een beetje vrij interpretabel is wat we hiermee kunnen. In het beginsel, ik ben natuurlijk bondscoach van de Olympische selectie. Nou, Chef zit hier mee aan tafel. Hebben wij al snel de gedachte dat het over sporttechnische dingen zou moeten gaan. Van de andere kant zou ik het super interessant vinden om eens iets te horen over hoe organiseer je nou een wedstrijd op een club? Of hoe zit het met financiële zaken van een vereniging? Of wat kun je allemaal doen om leden te betrekken bij je vereniging? Je kunt het zo gek niet bedenken. Of het is een interessant onderwerp voor een podcast, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou, je zei het al even en ik ook. Welkom, Chef. Je zit ook bij ons aan tafel. Ik zou jezelf misschien wel introduceren als veteraan in het handboogschieten. Maar ik weet niet of dat de juiste gedachte is. Voel je jezelf ook een veteraan in het handboogschieten of helemaal?
Ja, ik voel me niet per se een veteraan in de zin dat ik naar de veteranendag ga om daar lekker een pijltje mee te schieten. Maar wel in de zin dat ik al een tijdje meedoe op hoog niveau natuurlijk. Dus wel iets om trots op te zijn in die zin.
Ja. Ja, en dan dat schieten op hoog niveau en daarin ervaren zijn, dat heb ik dan geïnterpreteerd als veteraan. Hè? Dat je wat langer weet wat er voor nodig is om op hoog niveau te kunnen blijven presteren. En dan komen we eigenlijk op die manier bij, zoals we eigenlijk hebben nagedacht over de titel van vandaag, dat schieten begint met loslaten. Ja. Wat betekent dat voor jou, schieten begint bij loslaten?
Ja, dat is een punt wat wel vaker terugkomt bij ons in het team. Maar ook als we kijken naar talenten opleiden. En zeker als ik Ron af en toe hoor praten met mensen die nog iets minder ver zijn in hun carrière dan ik. Dan komt het vaak op neer, als je je boog uittrekt, dan doe je dat altijd met de intentie om die pijl ook weg te schieten. En daarvoor moet je hem loslaten. En binnen boogschieten heb je de term afzetten. Dus je boog uittrekken en dan toch twijfelen en toch maar niet. En dan laat je hem dus weer terugzakken. En dat doe ik eigenlijk niet, tenzij ik daar echt een heel goede reden voor heb. Maar als het niet waait of zo, dan zul je mij eigenlijk nooit zien afzetten.
Nee. En is dat iets wat je überhaupt nooit hebt gedaan? Of, heb
ja, zeker wel. Ja. Mm-hmm. En ik heb dat de afgelopen 5 jaar of zo. Volgens mij eind 2014 heb ik met jou een keer erover gehad. Ja. Toen stonden we in de indoorhal hier op Papendal 70 meter te schieten. En toen ging het erover van waarom zetten we eigenlijk af? En waarom zou je niet gewoon ieder schot wat je uittrekt schieten? En dat was natuurlijk makkelijk spreken in een indoorhal, want dan heb je geen last van wind of andere omstandigheden. Maar je maakt het jezelf wel heel makkelijk door te zeggen, ik ga deze pijl gewoon schieten. Mm-hmm. Dan komt er een bepaalde overtuiging komt erbij kijken. En je geeft jezelf eigenlijk geen keus meer. Dus je hebt niet van, is dit schot wel goed genoeg om te schieten? Of vind ik hem misschien toch subpar? En door ook op trainingen al die schoten toch maar gewoon te schieten, leer je ook een hele hoop over wat je allemaal kunt oplossen in zo'n schot. Dus dat is eigenlijk, ik denk, een van de, van de sleuteldingen geweest in mijn carrière, waardoor ik bepaalde dingen wel kan die andere mensen niet kunnen.
Nee, en als ik het goed begrijp is dat eigenlijk voortgekomen, hè? Dat niet meer afzetten uit een gesprek met Ron, zoals je het zegt. Ron,
ja, en een lange inleiding daarnaartoe, want ik ken Jeff natuurlijk al langer dan vandaag. Mm-hmm. Dus de gesprekken die ik met Jeff heb gehad, ja, die heb ik ondertussen ook met jongere talenten. Mm-hmm. Jeff was natuurlijk een uitzonderlijk talent, ook op jonge leeftijd al. Maar ook Jeff zette best wel af. Hè, dat gebeurde wel. En daar ging hij aan zich wel redelijk goed mee om. Maar van de andere kant, hè, als je even kijkt van hoe gaat een schot te werk ook in je hoofd. Nou, jij weet ook wel ongeveer hoe het in je hoofd werkt. Uiteindelijk zijn we een buitensport. Hè. Binnen waait het niet. Binnen is het alleen maar 18 meter. Maar op 70 meter buiten, dan begin je met het uittrekken van die boog. En dan begin je ook te voelen wat je voelt als je een boog uittrekt. Je begint je vingers te voelen, of je voorhand te voelen, of je schouder te voelen. Je begint de wind te voelen, je begint dingen te horen. En al die dingen die tijdens het gebeuren, totdat je loslaat, die je waarneemt, die moet je allemaal verwerken om uiteindelijk een keuze te maken van ga ik deze op deze manier loslaten of ga ik hem überhaupt loslaten. Mm-hmm. En dat laatste is vooral het meest belangrijke in het hele verhaal. Want als je namelijk ook nog een keuze moet maken of je hem gaat loslaten, ja, die komt altijd voor hoe je hem gaat loslaten. Hè? Want ja, dat is nog helemaal zo. Alleen als je dus al die dingen, hè, met wind en geluid, als je dat allemaal gaat verwerken voordat je de keuze maakt of je hem loslaat, dan ben je al die informatie niet aan het verwerken over hoe dat je hem loslaat.
Ja.
En dat, ja, dat is wat ik vaak zag gebeuren. Ook met, nou goed, met Chef hebben, die zit nu hier aan tafel, maar ook met anderen. Dan zie je mensen uiteindelijk dat schot wel schieten. Maar dan denk ik, maar wat deed je nou? Hè? Of je ging misschien helemaal niet op het midden weg. En dan schiet je hem en dan was er helemaal geen reactie naar het midden toe. En dat zijn de dingen die, ja, in ieder geval bij mij en ook met de staf waar we dan over gesproken hadden, dat ik denk van, volgens mij zijn die alleen maar bezig met een keuze maken of ze hem wel of niet gingen schieten.
Mm-hmm.
En dat is ook een gevaar aan zich, hè? Want ja, als je dat al doet, dan ga je dingen voelen. En die dingen die je gaat voelen, wanneer heb je de drempel bereikt om hem af te zetten?
Ja.
Ja, en zo zag je toch wel vaak met andere schutters, en dat is zeker Chef niet hoor, maar echt wel schutters die op een gegeven moment de drempel tot afzetten werd steeds lager.
Ja.
Tot je op een gegeven moment zelfs schutters had. Ja, goed, jij kent ze ook, Chef, en we hoeven verder geen namen te noemen. Maar schutters die bij wijze van spreken hun boog van de grond optilden en vervolgens weer neerzetten.
Ja, want het voelde gewoon net niet goed genoeg.
Ja.
Oké, ja, ja.
Deze voelde nog niet goed.
Nee.
Ja, dat is, nee. Ja, dat is dan wel redelijk kwalijk.
Ja, ik kijk dan even, hè, bijvoorbeeld naar, een voorbeeld is Nadal in het tennissen, die 15 gewoontes heeft voordat hij begint met serveren. Daar moet ik dan aan denken als jullie dit zo vertellen. Dat je dan dus inderdaad een traject krijgt voor het schieten, waarin er al van alles gebeurt. En dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, Ron, dat op het moment dat je ook nog de optie hebt om wel of niet te serveren of te schieten in dit geval, dat je eigenlijk jezelf traint om dan nog een extra optie te hebben om het even niet te doen. En jij zegt, als ik je goed begrijp, op het moment dat je niet meer de keuze hebt om af te zetten, maar gewoon altijd gaat, dat je veel meer gewaar wordt van het proces daarvoor, omdat die keuze er niet meer in zit.
Ja, ja. En natuurlijk is het heel makkelijk praten, hè, dat je zegt van nou, vanaf nu gaan we gewoon niet meer afzetten.
Mm-hmm.
En op zich is dat vrij simpel. Alleen het is natuurlijk heel erg moeilijk. Want je kunt niet zeggen vanaf nu doe ik dat en dan is al heel dat gevoel anders. Maar de bewuste keuze maken vanaf nu ga ik dat niet meer doen, kun je op zich wel maken. En vanaf dat moment ga je dus eigenlijk leren hoe dat je in een bepaalde situatie de pijl zou moeten loslaten om het midden te raken. En dat wil niet zeggen dat je dat vanaf het begin af aan iedere keer doet.
Een dipje gehad toen. In die winter heb ik momenten gehad dat ik dacht, ja, als ik deze had afgezet, had ik hem misschien beter weggeschoten. Maar ik heb in die winter ook wel weer veel meer geleerd over mijn techniek en wat ik wel kon in plaats van wat ik niet kon. Dus in plaats van dat ik onder schot sta en denk, nee, dat kan ik niet, dat ik onder schot stond. En dat is er wel ingegroeid natuurlijk en erin getraind. Maar dat ik dacht, ja, maar dit fix ik gewoon. Ja. Dat is goed, doe ik.
Ja, maar dat is, want jij zegt van, hey, ik heb nieuwe dingen daarin geleerd en dan moet je even mij helpen de diepte in. Want dan zeg je eigenlijk, wat heb je dan precies geleerd?
Ja, wat een soort van onderbewustzijn gecreëerd, denk ik. Waar als ik onder schot stond en ik voelde dat mijn linkerschouder bijvoorbeeld omhoog kroop, dan ging ik automatisch na een tijdje, dus niet meteen, maar na een tijdje, ging ik automatisch met mijn vizier een beetje naar rechtsboven.
Mm-hmm.
Omdat ik wist dat die pijlen normaal links beneden gingen. En zo ging ik bepaalde dingen compenseren, waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat ik ze aan het compenseren was. Of, ja. Ja, en dat is iets wat ik dan helemaal in mijn onderbewustzijn haast deed.
Ja, dus dat is een proces waarin je telkens, terwijl je bezig gaat met het loslaten, want daar ging het eigenlijk om,
ja.
Dat je steeds meer aanvoelt in dat proces van gaan schieten. Per moment voel je steeds meer aan van wat er dan gebeurt. Maar ook in die beweging wat je kunt compenseren om uiteindelijk toch het schot daar te krijgen waar je het wil. En dan begrijp ik eigenlijk van jou, Ron, dat op het moment dat je ook nog de optie afzetten hebt, dat je minder bewust bent van het proces daarvoor. Heb ik je dan goed begrepen? Dus
ja, nou goed, kijk, er zal misschien iemand zijn die veel meer verstand heeft van hersenen dan ik heb.
Mm-hmm.
Maar ik ben meer van de logica. En op het moment dat ik iets aan het doen ben en ik moet al die informatie gebruiken om uiteindelijk een keuze te maken om hem wel of niet los te laten, ja, dan ben je daarmee bezig. Dan is dat je afweging.
Ja.
En niet wat chef zegt van ik voel mijn schouder een beetje opkomen. Dus dan moet ik op een andere manier gerichten of misschien wel op een andere manier gelossen om in het midden te raken.
Ja.
Maar dan ben je meer bezig van oké, is het al ver genoeg omhoog gekropen om misschien toch even af te gaan zetten.
Ja.
En dat is meer wat er gebeurt. En natuurlijk, kijk, als chef zegt mijn schouder kruipt omhoog, dan is het natuurlijk niet zo dat je niet technische training kan doen om ervoor te zorgen dat dat opgelost wordt. Dat is natuurlijk ook, dat kan ook.
Mm-hmm.
Alleen boogschieten is uiteindelijk, natuurlijk probeer je perfectie te benaderen, dat de schoten altijd hetzelfde zijn. Maar van de andere kant, ja, je hebt niet altijd die keus.
Hè? Nee.
Het is niet altijd perfect. Je voelt je niet altijd goed. En als je kijkt, zeker op het niveau waar chef en de rest van de ploeg zit, uiteindelijk doen we mee voor de prijzen. En sta je op een gegeven moment op het podium. En daar is het alternate. En dan heb je te doen met die 20 seconden waar je het mee moet doen. En als je in die 20 seconden waait, dan heb je niet echt een optie om af te zetten.
Nee.
Dat raakt een beetje met een ander fenomeen dat we wel kennen bij het boogschieten. Dat is dat mensen die structureel veel afzetten, omdat ze nou eenmaal even die blokkade hebben of op een of andere manier snel de keuze maken om het maar even opnieuw te proberen, dat vaak in finale rondes minder hebben. Ja, dat ken je ook wel, hè?
Ja, en vaak ook in die finale rondes waar ze dus geen keuze meer krijgen, dus die hebben maar 20 seconden, zie je vaak dat er heel goed geschoten wordt door die bewuste personen. Dus
ja,
dat is wel, dat vind ik dan wel interessant.
En heb je dat zelf ook zo, herken je dat in de tijd van dat je nog wel afzetten en daarna?
Nee, want bij mij was het afzetten nooit echt een mentale blokkade.
Mm-hmm.
Maar ik dacht meer dat het voor mij een soort van stap de treden naar de volgende niveau van mijn carrière was. Om te zeggen van, ik ga er gewoon vol voor, zeg maar. Het is een beetje alles of niks.
Ja.
Dus het was meer een soort mentale commitment dan wat anders. Maar ik heb nooit echt moeite gehad met dat ik te veel afzette of zo.
Ja, dus als ik jou goed begrijp, is dat gesprek met Ron en uiteindelijk de keuze om niet af te zetten, daarin hoor ik je zeggen dat het een bewuste keuze was op een bepaald moment in je carrière, waarbij je wel het idee hebt gehad dat het ook een toegevoegde waarde was in het verhogen van je eigen niveau.
Ja, dat klopt wel.
Ja, en zeg maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben als haptonoom, in de breedte schieten begint met loslaten. Kun je nou ook zeggen dat het handboogschieten in zijn algemeenheid jou iets gebracht heeft in het dagelijks leven?
Dat is een supergoeie vraag, want het is iets waar ik de laatste tijd zelf ook veel over na heb gedacht. En dat heeft het wel zeker, want ik heb ik heb natuurlijk bijna mijn hele leven aan handboogschieten gedaan. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar ik doe al aan handboogschieten sinds mijn vierde. Nou ja, voor je vierde doe je niet zo heel veel met je leven, behalve een beetje rondrennen en proberen plezier te maken, denk ik.
Lessen leeg drinken.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik heb wel gemerkt dat hoe beter ik werd in handboogschieten, hoe meer zelfvertrouwen ik ook kreeg in mijn leven buiten het handboogschieten om. En daarvoor had ik dat totaal niet. Dus eigenlijk bijna al het zelfvertrouwen wat ik nu heb is te wijten aan het feit dat ik zo goed ben in handboogschieten, denk ik.
Ja.
Dus in die zin heb ik wel zeker iets aan handboogschieten gehad. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel mooie ervaringen opgedaan in het buitenland, maar ook binnen het team. En heb ik een hele hoop mensen ontmoet die ik anders niet ontmoet zou hebben.
Ja, en zeg maar, als we even teruggaan naar die tijd dat jij 4 jaar was, hoe is dat dan zo ontstaan dat jij uiteindelijk een boog hebt opgepakt?
Ja, mijn vader deed al aan handboogschieten.
Mm-hmm.
Die heeft mij ook altijd gecoacht voordat ik naar Papendal ging. Dus ik heb altijd samen met mijn vader geschoten. En hij is ermee in aanraking gekomen via een bedrijfsevent. Dus hij is gewoon een keer met het bedrijf waarvoor hij werkte gaan handboog schieten. En dat vond hij zo leuk dat hij dacht, maar dat kan ik wel eens vaker gaan doen. Toen is hij naar een vereniging gegaan. En ja, ik heb schijnbaar van het moment dat ik kon praten gezeurd of ik niet mee mocht naar het boogschieten. En ja, de verhalen zeggen dat hij dacht van ik neem hem een keer mee, dan is het daarna klaar. Dan kan ik weer zelf lekker gaan schieten. Maar toen ben ik blijven hangen en nooit meer weggegaan.
Ja, en zeg maar, je vader ook niet.
Nee, die zit ook nog steeds in de wereld inderdaad.
Ja, ja. En die zeg maar, is die ook met hetzelfde enthousiasme uiteindelijk doorgegaan in die zin van met het ondersteunen van jou? Heb je veel aan hem gehad?
Of? Ik heb extreem veel aan mijn ouders gehad. Ze hebben mm-hmm. mij altijd naar alle wedstrijden gebracht. En ze zijn altijd ondersteunend geweest, maar niet pushend, zeg maar. Dus ze hebben nooit gezegd van, nou kom op, als je nou nog even 100 pijlen meer schiet, dan word je misschien nog beter. Of ze hebben nooit op een vervelende manier gepusht. In ieder geval, ik heb het nooit op een vervelende manier ervaren.
Nee.
Maar ze hebben wel al hun weekenden zo'n beetje aan mij, maar ook aan de andere kinderen besteed om te kijken van, nou, wat valt er nou uit te halen als hij alles krijgt wat hij ervoor nodig heeft in principe.
Ja. En zeg maar die mentaliteit of de insteek van je ouders, hè, zoals je dat benoemt. Dan denk ik ook weer even aan schieten begint bij loslaten. Zeg je dan eigenlijk van, pardon hoor, die druk die je eigenlijk niet hebt gekend van je ouders. Hè, je moet 100 pijlen meer of weet ik veel wat. Ja, daar zie ik dan zelf ook wel iets in van, oké, daar zit ook een bepaalde mate in waarin je benoemt van, als ze me die druk wel hadden opgelegd, dan had het misschien iets anders betekend.
Ja, ik ga zelf ga ik daar niet zo goed op als mensen tegen mij zeggen, je moet dit doen, want dan dit. Ik ben meer van de discussie aangaan of in ieder geval zeggen van, we doen het op een manier dat voor ons allebei goed werkt. En ja, zo ook met Ron heb ik de afgelopen jaren best wel eens momenten gehad dat er mij verteld werd dat ik iets moest doen of dat er van mij geacht werd dat ik iets deed. En dat ik het meer op prijs stel als er gevraagd wordt of ik iets wil doen. Mm-hmm. Ik denk dat misschien ook wel dus met de opvoeding te maken heeft. Omdat het mij nooit, er werd mij nooit iets opgelegd. Er werd mij verteld dat het goed zou zijn als ik iets zou doen. En ik denk dat ja, dus best wel diep geworteld zit.
Ja, en dan zit diep geworteld dat jij in principe de neiging hebt om stil te staan bij wat jij prettig vindt en niet zozeer luister naar dat wat je wordt opgelegd.
Ja, omdat ik ook graag mijn eigen plan trek als ik denk dat een beter plan is.
Ja, zie je dat ook, Ron, als een kracht van chef of niet?
Nou ja, nu sowieso. Hè. Ik bedoel, als we even sec kijken naar het spelletje wat wij doen. Wij zitten in het spelletje wedstrijden winnen met boogschieten. Dan zijn er weinig die dat zo goed kunnen als chef eigenlijk. Ondanks dat per se het wedstrijdje schieten niet echt per se je dingetje is. Het hoeft niet per se. Je vindt het super mooi om te doen. Het is eigenlijk je allermooiste hobby die je hebt. Hè? Die je heel erg goed kan. Er zijn weinig mensen die op het moment dat het moet zo'n bepaalde uitstraling van comfort hebben. En dat is ook niet vanzelf gekomen. Want als we weer teruggaan naar het moment van het loslaten en wel of niet afzetten. Ik kan in ieder geval voor mezelf spreken dat het echt niet zo'n comfortabele tijd was. Ook als coach niet. Want je staat als coach achter zo'n jongen. Toen dat tijd nog een goed talent. En die trekt die pijlen uit. En het is wel de bedoeling dat wij proberen zo iemand wedstrijd te laten winnen. Dan is het ook nog wel spannend als je erachter staat en denkt van, nou, dat is misschien wel een aardig moment om hem wel even af te zetten. En dat het dan niet gebeurt. Dus je moet ook als coach moet je echt wel het vertrouwen hebben van, ja shit, we hebben dat gesprek gehad. Maar was het eigenlijk nou wel zo'n goed idee? Hè? Dat krijg je ook al in je hoofd. Maar je kunt dat natuurlijk niet uitstralen dat je dat twijfel in hebt. Dus ik heb best wel vaak achter chef gestaan. Dat ik denk, oh, wat gaat hij nou echt schieten?
Ja.
En in het begin was het heel spannend en het ging best wel eens een keer mis. Maar ja, ook in de ontwikkeling van chef. Richting nu, als ik er nu achter sta, ik heb het helemaal niet meer.
Nee.
Als het begint te waaien of er gebeurt wat. Dan heb ik dat gewoon niet meer.
Nee.
En chef laat hem best nog wel eens los op verschillende manieren. En dat was in het begin ook al spannend. Maar nu dan zie ik, en dan zwaait er een keer wat met de boog. Of er komt een gekke losheid. Maar het enige wat ik dan denk is, van, nou, kijk even waar die dan in de 9,5 of 10 land.
Ja.
Want dat gebeurt over het algemeen dan. Er zit totaal geen spanning meer in mij als ik dat zie gebeuren. En ook niet de chef.
Nee.
Want hij trekt de boog uit. En je ziet gewoon dat straalt comfort uit. En dat is heel mooi om te zien. Sporttechnisch, binnen de context. Maar ook als persoon zelf, om de rust te hebben om dat te kunnen doen.
Ja.
En dat is wel dat is ook ontstaan. Want we kennen Chef ook als driftkikker.
Mm-hmm.
Als jong talent. En er werd nog wel eens met materiaal geslagen of een keer op de grond gestampt. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat Chef de eerste is die echt een bloedhekel heeft aan sporters die dat doen.
Ja, nu. Ja, dat klopt. Ook omdat ik natuurlijk zelf heb ervaren hoe dat is en toch wel een soort van medelijden voel ook. Dus als ik zie dat iemand zo is of zo doet, dat ik denk van, wow, ja, doe het alsjeblieft niet, want ik weet dat je er niks aan hebt uiteindelijk. Ook al zeg je nog zo hard tegen jezelf van, ja, maar als ik zeg maar even goed boos word, dan schiet ik daarna weer beter. Ja, dat klopt gewoon over het algemeen niet. Tenminste, nee. Misschien klopt dat wel op dat moment. Alleen het feit dat je zo boos kunt worden om een slechte pijl, betekent volgens mij dat je gewoon niet zo heel goed bent in relativeren. Net als dat ik dat toen niet was.
Ben ik wel nieuwsgierig naar, hè? Wat zou jij als de chef die je nu bent, zullen we zeggen, de volwassen veteraan, wat zou je nou tegen dat kleine jongetje chef dan zeggen, waardoor, wat zou je nou tegen hem zeggen?
Dat is heel lastig. Ik heb daar wel eens over nagedacht en ook geprobeerd, hè, aan mensen die hetzelfde deden als dat ik deed. En dan zeg je van, ja, luister maar naar mij, want ik heb dit allemaal meegemaakt. Mm-hmm. En ik weet dat het niet werkt en zo. En dan denk je terug en toen ik zelf zo was, zeg maar 14, 15 jaar, misschien nog wel 16 ook. En toen kwamen er ook mensen naar mij toe die precies dat zeiden. En toen dacht ik, ja, flikker op, zeg maar. Ik maak het zelf wel uit en ik los het zelf wel op. Alleen, ja, dus je zit dan in eenzelfde situatie, alleen sta je aan de andere kant van het spectrum.
Mm-hmm.
En ik kan me ook weer heel goed indenken dat je dan denkt van, ja, dat kan best dat jij dat hebt meegemaakt, maar voor mij is het anders. Want ik dacht dat toen ook.
Ja, maar kun jij je nog herinneren wat het keerpunt was, wanneer je het kon laten, het driftkikker zijn?
Dat is eigenlijk gekomen toen ik heb leren mediteren.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Dus toen ik ben begonnen met mediteren, zelfs met mediteren in het begin had ik heel erg, als ik dan mijn focus verloor of zoiets, dan kon ik daar heel boos om worden. Dan zat ik mezelf op te vreten omdat het niet lukte. Maar als je dat vaak genoeg doet en op een gegeven moment dan zit je te mediteren en dan raak je de focus kwijt. En als je dan kunt zeggen van, ja maar, hè, kom op, je bent aan het mediteren. Wat je nu aan het denken bent, dat komt zo meteen wel. Dus even terug naar waar je mee bezig bent. En als je dat op een rustige manier naar jezelf kunt verwoorden, dan denk ik dat je een heel eind bent om dat ook in de sport te kunnen doen. En dat is bij mij, ja, dat is ook een proces geweest. Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd.
Nee, dus en als ik het dan goed begrijp, hè, want met driftkikker zijn, dan zou ik denken van oké, dat is een emotie. En mediteren, dan denk ik aan herkennen dat je gedachten hebt. Maar als ik je dan goed begrijp, is het dus eigenlijk zo dat jij bent begonnen met mediteren. En dat mediteren je heeft geholpen om die gedachten te herkennen waar je dan boos van werd, zoiets?
Ja, ja. En om te leren relativeren dus. Van hoe erg is het nou als ik mijn focus verlies tijdens mediteren, als de intentie maar goed is.
Ja, dus je, tijdens het mediteren herkende je dat je ook dat bozige kon hebben, wat je eigenlijk ook terugzag bij het schieten.
Ja, alleen had ik dan geen pijl om kapot te slaan in mijn hand.
Nee. Oké. Okay. Ron, herken je dat? Zeg maar, dat meditatie een meerwaarde in die zin kan zijn voor het boogschieten?
Ja, nou ja, absoluut. Laat ik zo zeggen, ik ben echt overtuigd dat een goede manier is om proactief te werken aan het verbeteren van jezelf als mens. Sowieso. Ja. Ik denk dat het sowieso goed is om te doen. Maar in de handboogsport sowieso is het een hele goede tool om er gewoon bij te doen. Hè. Ik kom zelf uit een verleden van de handboogsport. Ik heb zelf ook actief geweest als sporter. En in, als ik even mag spreken van mijn tijd, ik zit wat dichter bij de veteranenleeftijd als chef. Toen was het nog vaak van, god, op het moment dat je een soort van mentale uitdaging had, ging je naar de mentale dokter, sportpsycholoog, en dan had je het over dat specifieke probleem, dan deed je daar oefeningetje voor en dat was het dan. Dat klinkt even heel banaal, maar dat is even generaliserend. En ik denk dat we nu in een tijd zitten dat het mentaal trainen van jezelf gewoon een structureel onderdeel is geworden of kan worden van een training. Dat is helemaal niks geks meer aan. En ook heel logisch om te doen. En ja, doen we dan hele specifieke meditatietrainingen? Nee, de een vindt het prettig om met een bepaald appje dat te doen. En de ander vindt het prettig om gewoon in stilte wat te doen. Misschien iets voor een andere podcast. Zijn we een keer naar Zuid-Afrika geweest. Daar was chef dan zelf niet bij. Maar daar deden we wandelingen door, door niks eigenlijk. Want dat was off the grid. Dat kan hartstikke goed werken om, om in een soort van staat te komen waarin je allerlei gedachten en plek kan geven. En, nou ja, we zitten nog eenmaal in het denksport eigenlijk. Hè? Dus het meest fysieke deel wat we doen is in de trainingen. We schieten hartstikke veel pijlen om de schietconditie te hebben. We doen hartstikke veel krachttraining om sterk te worden. Maar uiteindelijk, als je in een wedstrijd zit, dan is het fysieke deel nog een heel. Zoveel moeite kost het niet meer om die boog uit te trekken. En is het deel wat je denkt tijdens het schot, het uittrekken van de boog, heeft bijna meer invloed, denk ik, op het resultaat dan het fysieke deel zelf. Ja, ik bedoel.
Denken jullie dat, zeg maar, dat het handboogschieten aan zich ook een specifiek mens trekt, om het zo maar te zeggen? Herkennen jullie een bepaald type mens wat gaat boogschieten?
Ja, ik werk ook in een handboogwinkel. En dus ik zie een hele hoop mensen die voor de eerste keer een boog vast hebben. En het grootste deel van de mensen is wel een soort van, hoe zeg je dat, een Einzelganger, zeg maar. Dus de meeste mensen zijn een beetje op zichzelf en een beetje terughoudend. En er is ook wel een groep mensen die heel, heel opgewekt zijn en extrovert. Maar, of extravert, maar ja, de meeste mensen zijn juist op zoek naar iets waar ze lekker een ei kwijt kunnen en niet te veel last hebben van anderen. En dus ja, je ziet wel dat heel introverte zie je wel terug, ja.
Ja, en zeg maar, hè, want wat ik van jou begrijp is, toen je met mediteren begon, ben je die gedachtegang aan het herkennen bij jezelf. En die ik noem het maar even driftbuien. Je ziet zeker deze dagen dat yoga, meditatie, dat soort dingen wordt steeds populairder. Kun je de handboogsport ook als zodanig zien? Dat je vanuit het handboogschieten hebt geleerd als mens. Je bent misschien niet je gedachten gaan herkennen, maar wel geconfronteerd met jezelf als mens misschien tijdens het schieten? Of?
Ik denk dat je dat wel als zodanig kunt zien. Maar ik denk dat dat niet per definitie zo is.
Nee.
Dus ik denk als je dat zelf opzoekt, dus als je zelf op zoek bent naar iets wat meditatief werkt, dan kun je handboogschieten daar wel voor gebruiken als tool. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen, als je gaat handboogschieten, dan is dat per definitie meditatief.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat het geval is. Ik denk dat dat wel bij jezelf ligt.
Ja, zeg maar het leren van het handboogschieten, kun je het dan zo zien?
Ja, dat heeft wel iets meditatiefs in zich, ja. Omdat je wordt heel erg bij jezelf betrokken. Je moet heel erg naar jezelf kijken. En ja, dus ik denk dat het wel terug te relateren valt, ja.
Kun je mij helpen de diepte in, zeg maar? Hè? Je wordt geconfronteerd met jezelf. Of hoe werkt dat precies? Bedoel je dan te zeggen van, oké, als ik schiet, heb ik directe feedback. Hè? Er komt een 10 uit of een 8. Ja. Dus je krijgt eigenlijk directe feedback of je er met je hoofd en je lijf bij was of niet.
Ja, dat is de eerste stap, denk ik. Ja. Als je begint met boogschieten en je schiet een paar pijlen, die zitten nooit allemaal precies in het midden. Maar hoe komt het nou dat die pijlen niet precies in het midden zitten? Nou, dan moet je dus terugkeren naar jezelf en nagaan denken van, wat heb ik nou gedaan? Want je kunt niet zomaar zeggen van, nou, ik sta te schieten en ze zitten in het midden, dus dat ligt aan mijn boog.
Ja.
Als je dat doet, dan heb je er inderdaad niks aan meditatief. Maar je moet voor de rest moet je altijd naar jezelf kijken. En je krijgt uiteindelijk altijd zelf die feedback. En je moet zelf oplossen dat ze wel in het team komen.
Mm-hmm.
Dus in die zin heb je er wel iets aan, denk ik, op mentaal vlak.
Ja, en dan zit je natuurlijk met de wisselwerking rond. Dan kijk ik even naar jou van, ja, aan de ene kant zit er wel een technisch stuk in, dat je het nog aan je boog kunt wijten. Nou zijn de jongens en meiden die hier schieten op Papendal wel zo goed dat dat technische stuk al goed zit misschien, of niet?
Technisch qua boog of technisch qua uitvoering?
Ja, en dat ze herkennen wat er technisch bijgeschroefd kan worden.
Ja, ik denk wel. Hè. Ik zeg wel eens gekscherend, dan staan we dan met de groep te schieten. En dan wat doen we er nog? Want die jongens met z'n drieën staan alle drie in de top 10 van de wereld. Dan ben je wel redelijk af. Ik bedoel, dan ben je wel redelijk goed natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus daar hoeft er niet zoveel meer aan te gebeuren. Maar ik heel even terug naar de feedback hè, die je krijgt van het raken van dat bord en zo. Mm-hmm. En de ontwikkeling ook die chef heeft doorgemaakt. Kijk, in het beginsel heeft een talent, die schiet een pijl weg en het is een 10. Dan wordt er nooit gevraagd, hoe komt het nou? Of, ja. Terwijl wij als coaches zien best wel, dat was misschien niet het beste schot. Of er was best nog wel wat mis mee. Of het was een perfect schot. Maar op het moment dat je in de 8 valt, of in de 7 valt, dan wordt er vanuit een talent als eerste gevraagd, hoe kan het nou?
Ja.
Dus dan krijg je eigenlijk, je straft jezelf meteen af. Er is meteen wat fout gegaan. Het mm-hmm. hoeft helemaal niet. Hè? Het kan ook zijn dat je vizier gewoon niet goed stond. Eigenlijk perfect schot geschoten, vizier staat niet goed. En dat is de ontwikkeling die je doormaakt. En dat is misschien wel het meditatieve deel. Op het moment dat je echt eerst naar jezelf kijkt. Mm-hmm. En dat de chef op een gegeven moment dingen goed gaan doen. Dan ga je... En je weet het in het begin ook niet. Je weet niet wat je fout doet. Maar als je de ruimte openlaat om te voelen wat je doet. Te horen wat je denkt eigenlijk in je hoofd. Dan ga je op een gegeven moment puzzelstukjes krijgen die je op de juiste plek kan leggen. En ik denk dat het ook voor chef als talent vroeger heel frustrerend was dat er 8 en 7's opvielen. Omdat hij gewoon niet wist hoe het kwam. En dan krijg je oordeel. Maar nu zie je chef ook nog wel eens een 8 en 7 schiet, komt niet meer zo vaak voor. Maar eigenlijk, nou ja, 99% van de gevallen weet je hoe het komt. En dat geeft ook rust.
Mm-hmm.
Als je op een gegeven moment weet hoe het komt, ook al maak je een fout. Maar dan is het trefferbeeld, hè, zoals we dat dan noemen, je raakt het bord, is logisch. En op het moment dat dat logisch is, dan heb je dat hele mentale traject ook doorgemaakt.
Ja.
En dan kun je ook gaan genieten van het schot zelf en de beweging. En dan raak je even goed nog dat bord, heb je even nog die directe feedback. Maar hij is eerlijk, hij klopt.
Ja.
En dan is het oordeel ook verder weg.
Ja.
Ik moet meteen denken aan, we stonden een keer in Salt Lake op een World Cup. Schot je een lage 2, klopt dat?
Een 4 volgens mij.
Een 4, maar in ieder geval...
Een schot wat je niet wilt op een wereldbeker.
En dat gebeurde. En ik weet niet meer precies hoe het gebeurde of wat dan ook. Maar voor jou was het een logisch schot. En dat is eigenlijk jammer dat we daar geen opnames van hebben voor andere talenten te laten zien. Maar dat gebeurt en ik zie hem landen. En er was nergens, er was geen paniek om. Er was geen moeilijkheid om. Dat was voor jou logisch.
Chef, kun je me vertellen wat er logisch aan... was voor jou op dat moment?
Ja, volgens mij, ik denk dat hij niet door de klikken ging. Dat er dus iets gewoon grof fout ging in mijn schot. Dat hij dus, waarschijnlijk loste ik hem nog slecht. En vliegt die pijl dwars door de lucht en valt in de 4 of 2. De technische gegevens weet ik dan niet meer. Maar als ik zo'n schot los, dan mag ik ook niet verwachten dat hij in het midden zit. Dus dan kan ik heel boos worden om dat schot, maar dat helpt mij dan niet voor het volgende schot.
Nee.
Terwijl als ik dan zeg van oké, dat was niet zo handig, maar ik heb nog 3 schoten deze serie, dus ik ga proberen om dan nog in ieder geval uit te halen wat er nog in zit.
Ja.
En dat is iets wat, dat is niet vanzelfsprekend bij mij, die gedachte. Daar heb ik echt wel moeten leren.
Ja, en want dan, als ik je goed begrijp, hè, dan kun je dus tegen jezelf zeggen, als je teruggaat naar dat moment... kun je dus tegen jezelf zeggen van oké, dat was niet zo handig of dit gebeurt, maar er zit een logica achter. Kun je ook delen, kun je nog herinneren wat er gevoelsmatig dan gebeurt?
Ten eerste teleurstelling. Mm-hmm. Dus hij glipt van mijn vingers, want zoiets was het.
Mm-hmm.
En ik zie die pijl gaan en ik denk, dat wordt geen goeie.
Ja.
En dan krijg ik ten eerste een soort van golfje teleurstelling.
Ja.
Van dat moet mij net weer gebeuren op een wereldbeker. Maar al heel snel daarna denk ik ook van, het is maar een kwalificatieronde. Daar hangt in principe niks van af, behalve dan de ranking. Maar die is niet zo super relevant.
Mm-hmm.
En ik heb nog een halve serie te gaan. Dus ik moet nog even. En dan is het veel waardevoller voor mij om te zeggen, dan door. Door naar de volgende pijlen.
Ja, ik ben even met jullie samen op zoek naar die berusting waar jij het eigenlijk ook over had, Ron, dat je op een gegeven moment zo ver bent, dat dan zit die logica erin. Hè? Jij voelt dat die anders gaat, maar het klopt voor jou. En ik begrijp dan voor mezelf meer van oké, er zit dan een bepaalde berusting in, omdat je begrijpt wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd, daar waar je eerst driftig werd, dat is nog een emotie die je toestond. Maar blijkbaar zeg je iets in je hoofd waardoor die driftbui niet meer omhoog komt. Maar die berusting van die ervarenheid. Hoe werkt dat nou precies? Wanneer zit die rust er nou in volgens jou? Heb je daar...
ja, ik denk dat het heel belangrijk is hoe een coach daarmee omgaat. Ik denk dat het heel moeilijk is voor een individu alleen om zover te komen zoals zover als jij is gekomen, zeg maar, in dat proces. Ik denk dat het bijna niet kan. Ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo makkelijk is. En dat het belangrijk is als coach of trainer die erachter zo'n sporter staat, dat die ook geen waardeoordeel geeft over wat er gebeurt daarachter. Daarachter noem ik even 70 meter doelpak. En je ziet vaak, dan ben ik op wedstrijden en dan kijk natuurlijk, ja, dat ik zelf coach ben, ook vaak naar de trainers en de coaches hoe ze dat doen. En dan zie je sporters afzetten en afzetten en afzetten. En dan wordt er geschoten, uiteindelijk toch nog in de laatste paar seconden. En het eerste wat ze roepen, als hij goed valt, is goed zo. En dat is fijn dat hij in de 10 viel. En het is leuk dat er goed zo was gezegd. Maar eigenlijk conditioneer je daarmee ook gedrag. Want alles wat daarvoor gebeurde, vond men dan ook goed. En maakt een schutter een keer een fout. Zou een jong talent een keer de pijl loslaten, niet door de klikker en hij valt ernaast. Zie je ook vaak, oh nee toch. Of oh wat jammer. Of oh. En ja, tuurlijk is dat zo. Het is jammer dat hij in het gras zit. Van de andere kant, je kunt hem ophalen en het blijft dezelfde pijl. Je hebt niks verloren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat trainers en coaches van zeker jonge talenten daar op zijn minst in de uitstraling een non-issue voor maken.
Ja, dus jij zegt eigenlijk door als coach zijnde zelf geen oordeel daarop te zetten of daar niet over te oordelen. Ja. Dat je eigenlijk je pupil, om het maar even zo te noemen, ook traint om dat eruit te laten als je aan het schieten bent.
Als ik even in mag springen. Ik heb de eerste, nou ik zou zeggen 10 jaar van mijn schietcarrière, als ik het zo al mag noemen, van het begin. Gewoon samen met mijn vader geschoten. En dan gingen we gewoon naar de club en dan gingen we een beetje schieten. En op een gegeven moment kwam ik op een niveau waar het wel fijn was als er iemand gewoon echt achter stond en keek wat er nou precies fout ging. Dus dan gingen wij gewoon de hele avond in schijndel op het veld staan schieten. En dan was het heel normaal voor mijn vader om te vragen. Er was in de tijd dat we als het ware zelf het wiel nog moesten uitvinden. Want hij had geen trainerscursus gedaan nog en ik wist eigenlijk ook niet beter. Als ik dan een 8 schoot, dan vroeg hij inderdaad, ja, hoe kan dat nou? Maar dat was niet per se oordelen bedoeld. En dat komt dan wel zo binnen als sporter. Mm. Hij zegt, hoe kan dat nou? En dat is eigenlijk meer omdat hij wil leren van waar gaat het nou fout en kunnen we dit dan misschien in het vervolg beter doen? Maar als pupil denk je van, hey shit, ik heb iets fout gedaan en ik krijg dadelijk op mijn flikker, als het ware.
Ja.
En ik denk dat daar meteen ook die drift vandaan kwam bij mij. Van dat ik op een wedstrijd stond en dat ik een slechte pijl schoot. En dat ik wist dat als ik van de lijn afstapte, dat ik gevraagd ging worden van, hoe kan het nou dat je een slechte pijl schiet? En het feit dat ik dan met Ron op een gegeven moment lang genoeg heb getraind. En dat we samen er ook in zijn gegroeid. Want in het begin stelde je ook wel vergelijkbare vragen.
Ja.
Maar dat we op een gegeven moment door hadden van oké, als we gewoon zeg maar op een gelijk niveau communiceren, dan werkt dat beter. Dan kwam ik van de lijn en dan vroeg je wel van weet je waarom die in de 8 zat? Maar dan komt er heel anders binnen van ja, hoe kan dat nou?
Ja,
dat is een proces, want uiteindelijk klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar daar heb ik zeker ook wel fouten gemaakt. Ik vind een van de belangrijkste is bijvoorbeeld, nou jij weet er nog wel dat we op het EK in Engeland stonden, dat we die eerste ronde met het team verloren. Eerste gerankt tegen de nummer 16 België. We verliezen die ronde. Toen werd ik best wel een beetje boos op de groep. Voor een deel bewust. Denk je van, nou misschien helpt het.
Aanscherpen.
Maar van de andere kant, jarenlang is dat een ding geweest. En dat zit nog steeds in het geheugen van sporters. Hè? Dus dat is maar één moment geweest. Dat heeft maar even geduurd. In 10, 15 jaar tijd, zeg maar. En dan zo zie je maar dat ene moment, dat was gewoon verkeerd.
Ja, maar verkeerd in de zin van, zij kunnen zich dat nog herinneren omdat jij toen boos werd, zoiets? Dat, herken jij dan dat het toen even een oordeel van jezelf?
Nou, ik denk dat ik best, nou goed, en misschien kan chef het daar nog beter uitleggen, maar ik denk wel dat gevoel van dat moment, hè, zij verliezen en de coach wordt boos.
Ja, ja, ja.
Ze zijn al teleurgesteld, ze hadden al verloren.
Ja.
En dan ga ik er ook nog, het feit dat ze verliezen, ga ik eigenlijk ook nog niet, je kunt het evalueren van wat deed je misschien als collectief fout, maar ga het beoordelen negatief.
Ja.
En dat is natuurlijk een tag die je dan krijgt als sporter.
Ja, zeker.
Die heel veel effect heeft.
Ja.
Je hebt daar natuurlijk je best aan doen, want als je op zo'n veld staat en je bent een wedstrijd aan het schieten, dan doe je je best. Maar soms dan gaat het op dat moment even niet goed. Dat, ja. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar als je dan van je coach te horen krijgt van goh, of als hij zegt van ja, hoe kan dat je verliest, dan is het bijna zo van heb je je best niet gedaan of ja, zo. Ja. Het is haast alsof je naar je oren geslingerd krijgt dat je niet de volledige inzet hebt geleverd. Ja. En dat steekt dan als sporter.
Ja. Ja, en zouden we ook, zeg maar, dat houdt me dan bezig. Ik denk dan aan zo'n training hè, met honden bijvoorbeeld, dat je koekjes geeft als ze iets goed doen. Hè. Zouden we ook andersom kunnen denken, in de zin van als iemand een 10 schiet, dat je vraagt, hoe kan dat nou?
Weet ik niet. Nou, ik ben er niet zo voor om op die manier met sporters om te gaan. Dat van, nou, oh, wat goed, wat heb je dat knap gedaan en zo. Om dan bewijs
nee, dat is een accent leggen, hè, maar... zeg maar, nu hoor ik eigenlijk zeggen dat jullie het eruit laten op het moment dat je een 8 schiet om dat elke keer te vragen of daar in ieder geval een oordeel over te geven. Ja. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En aan de andere kant denk ik van oké, maar ergens op het moment, hè, dat is even dan als haptonoom wat er in mij gebeurt, op het moment dat je een 10 schiet en je wil een soort van lijfelijk gewaar worden wat er gebeurt en daar nog even een accent op leggen om iemand nog even te benadrukken van hey, maar dit ging goed, hoe kan het nou? Wat gebeurde er nou? Of wat voelde je nou? Zodat je telkens weer een accent legt op, ik noem het maar even, een gevoelsherinnering of een gevoelservaring. En dat steeds meer beklijft bij iemand.
Nou ja, het eerste wat in mij opkomt nu is dat ik ken natuurlijk de sporters die bij mij zitten ontzettend goed. Maar ik heb heel vaak dat ik al zeg, kijk, dat is goed. En dan is die pijl nog onderweg. En dan zit hij ook goed.
Ja.
Want je ziet gewoon... Dat een goed schot zie je.
Ja.
En het resultaat is dat hij in het midden zit.
Ja.
He, dat is het fijne aan boogschieten. Natuurlijk kan er wat gebeuren met winters allemaal. Maar wij proberen wel, denk ik, actief te focussen op als het goed is.
Ja.
Dat je in ieder geval de feedback geeft van, dat was een goed schot.
Ja.
Niet per se al met in de 10 zit. Hè?
Nee.
Dus wel op het moment dat, ik denk, als wij echt hard op de wedstrijd staan, dan focussen wij wel, als hij in de 10 valt, dan is dat wel, proberen we wel energie erin te pushen.
Ja.
Ook omdat het natuurlijk invloed heeft op de hele energie en ook op het tegenstander. Ja, en zo.
Zeker als je lekker zeg maar, in een soort van flow zit of als je gewoon veel 10 aan het schieten bent.
Ja.
Dan is het relaxed als je coach alleen maar zegt ja. Ja. En dan weet je van oh, dan wordt er dus vanuit gegaan dat je een 10 schiet. En dan is dat dus zeg maar, een beetje de standaard. Zo van je schiet een 10.
Ja.
En anders dan gewoon zonder oordeel. Ja, 9,5 links. Gewoon zeg maar zonder dat je zegt 9 of dat je zegt nou dat is een 9.
Ja.
Maar gewoon
dus
gewoon,
eigenlijk
gewoon objectief.
Ja, de onderstroom van gevoelens moet eruit blijven om het maar zo te zeggen.
Ja, als het ware ja. Ja. En behalve als je een 10 schiet is het wel lekker om een opgewekte ja, lekker of
ja.
Andersom ook, hè, want we kunnen ook heel goed zien als het schot eigenlijk niet goed was.
Ja.
Soms valt hij dan spontaan toch nog wel in de 10.
Ja.
Dat proberen we dan ook wel even van, zo, nou, dat valt hem mee zeg.
Ja.
Zit nog in de 10. Hè, dan is dat ook wel lekker. Dat, dan maakt hij eigenlijk een fout en dan zit hij toch goed. Dus aan die kant, aan de positieve kant, proberen we dat wel te voeden, ja.
Ja, en wat me nog bezighoudt, hè, want je zei net van, wij zien eigenlijk bijna direct wel of een schot goed is of niet. Waar herken jij dat aan? Is dat dan een bepaalde souplesse? Of,
Ja, vaak wel. Mm-hmm. Ja, souplesse, ja. Kijk, op het moment dat chef een keer alles uit de kast moet halen om de 10 te raken, dan heb ik dat niet. Dan heb ik al alle vertrouwen dat het goed valt, hoor.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook, maar dat is wel persoonlijk, hoor. Je hebt zo vaak zoveel pijlen chefs in schieten, zoveel pijlen Rick's in schieten, Steve, Fabio, dit. Op een gegeven moment weet je gewoon, dit is een mooi schot voor die persoon.
Ja.
Dat tempo klopt.
Ja.
Vaak is het ritme van het schot. Hè?
Okay.
Dus je weet gewoon, je trekt uit, komt aan, beweegt door en dan hoort hij te gaan. Dus op het moment dat hij gaat, dat zit al voorgeprogrammeerd ook in, bij wijze van spreken, in het hoofd van een coach.
Ja.
Dus op het moment dat moment voorbij is en het duurt langer, dan gaat op een gegeven moment vanzelf iemand in het coach zijn hoofd harder roepen van, doe maar. Hè?
Ja.
Hij moet wel gaan. Op een gegeven moment is het punt gepasseerd dat je het schot eigenlijk nog heel soepel kan schieten. En dan heb je, toevallig iemand als chef. Die kan het oplossen. Dat is prima.
Ja.
Maar we hebben er ook bij, die kunnen het dan eigenlijk niet meer oplossen. En dan verwacht je een fout. En die komt vaak ook.
Ja.
Maar dat is niet erg. Weet je, wel. Je kunt dan wel zeggen van je kunt dan wel meteen op oordelen, maar dat is niet erg. Je voelt hem al aankomen. Maar de kans van die persoon is, als je hem toch loslaat,
mm-hmm.
om te leren. Ja. Hè? En als dat schot altijd links in de 8 valt, dan gaat hij wel leren dat als dat moment daar is, dat hij hem dan rechts in de 8 moet richten.
Ja.
En natuurlijk moet je hem eigenlijk vlotter schieten. Maar als we dadelijk op de Olympische finale staan, is het handiger om rechts in de achterrechten als het lang duurt.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat je dat niet eens bewust leert, maar dat je gewoon als je het heel vaak doet, dat het op een gegeven moment gewoon onderdeel wordt van je hele schieten.
Ja. Ja.
En dat is wat je, ja, waar we het in het begin over hadden, van als je gewoon zegt van ik ga deze schieten, als je genoeg fouten maakt in training, dan weet je uiteindelijk op de wedstrijd wat je ermee moet.
Ja.
Dat is een beetje hoe het bij mij erin zit.
En zeg maar, want je hebt natuurlijk ook, Ron, een heleboel talenten misschien al hier gehad die talent hadden, heel dichtbij zijn gekomen en was het net niet, zeg maar, of het is misschien net niet gelukt. Zit dat onderscheid hem dan juist in dat zelfreflectieve lerende vermogen? Of zou ik dat zo niet kunnen zeggen?
Nou ja, misschien ergens wel. Je hebt ook heel vaak schutters die op zich heel mooi kunnen schieten. Heel netjes, goede techniek. En toch hebben ze nooit die hele kleine groep. En waar we vaak naar kijken, dat is toch ja, de voorhand. Hè, want we richten op het midden en dat die reactie die er komt. Zo van, ja, die reactie die vanzelf komt. En in het begin is dat vaak nog niet helemaal de goede, maar die is er wel.
Mm-hmm.
Die kleine reactie die je nodig hebt, het gevoel van het midden. Het gevoel van waar zit ik en waar richt ik. Dat is misschien nog wel eens waardevoller dan hoe mooi het schot eigenlijk is.
Ja.
Het gevoel voor het midden is wel heel erg belangrijk in boogschieten.
Ja, ja. Dus kan ik het dan zo vergelijken, zeg maar, net als met, bij wijze van spreken, oké, daar gaan we dan, The Voice van Holland. Je hebt iemand die technisch heel goed kan zingen, maar er zit geen ziel in. Kun je dat dan zo ook met het schieten zien? Ja.
Zo had ik hem zelf nog nooit gedaan, maar ik vind hij valt hem wel goed samen, ja.
Okay. Dus een beetje, ja, ze noemen het in het Engels noemen ze het ook wel de touch, zeg maar, de connection. Dus ja, een schutter die kan heel technisch goed schieten, maar er zijn ook schutters en die, ja, daar schaar ik mezelf dan even onder voor het gemak. Wanneer de pijl, zeg maar, de pace van de vingers afglijdt, dan voel je bepaalde dingen waar je meteen op reageert, waardoor die pijl in het midden komt. En ja, daar zit een bepaalde mate zit daarin. En ik denk dat je bij mensen die echt veel talent hebben, zie je dat gewoon meer. En dat zijn echt niet per se de mooiste schutters om te zien.
Mm-hmm.
Maar je ziet dan wel, zeg maar, dingen die logisch zijn in het schieten.
Ja.
Maar dat is heel lastig om uit te leggen aan iemand die...
En je ziet het op jonge leeftijd al. Ook en dat, daar kun je je afvragen, hè, maar dat is misschien weer een nieuwe discussie. Kun je dat eigenlijk wel leren?
Ja.
Hè, dat... Ja. En of kun je het afleren? Want ik bedoel, ik ben zelf, en overigens ben ik zelf nooit van het kaliber chef geweest, maar ik heb zelf al op hoog niveau geschoten. En ik schiet zelf ook nog wel eens een pijltje. En het gekke is dat ik die touch, als ze hem even mag noemen, die heb ik nog steeds.
Ja.
Dus mijn voorhand doet nog steeds iets waar ik helemaal niet over nagedacht heb.
Ja.
Als ik hem loslaat, alleen ben ik natuurlijk technisch niet meer zo goed. Of heb ik ook niet de fysieke staat meer om heel veel pijlen in het midden te schieten.
Ja.
Maar die touch zit er gewoon nog. Dus dat is een onderdeel van mij, dat gevoel heb je dan. Dus dat beweegt in één keer iets, omdat het schijnbaar nodig was.
Dus dat is eigenlijk het balgevoel waar we het over hebben.
Ja,
zoiets,
maar ik denk dat je die wel vrij kan maken op een manier.
Okay.
Dat gevoel kun je vrijmaken door, helemaal terug naar het begin weer, door gewoon pijlen te gaan schieten. Ga ze maar gewoon schieten. He, je trekt een boog uit, schiet hem weg. En probeer dat puzzelstukje te vinden waardoor je die touch kan vinden voor jezelf. Iedereen moet hem al ergens hebben. Een beetje, sommigen meer dan een ander. Maar je gaat hem denk ik niet vinden op het moment dat je dus de optie hebt om hem in betere omstandigheden even opnieuw te doen.
Ja, en even terug naar jou, hè. Een aardig pijltje schieten. Zover ik weet heb je ook op Olympische Spelen gespeeld of geschoten. Dus dat is een aardig niveau. Maar ik vind het wel interessant om even van jou te horen, hoe zat dat eigenlijk met jou met dat loslaten?
Schiet daar was ik echt heel slecht in.
Oh ja?
Ja.
Heb je daar juist ook van geleerd dat je dat zo meeneemt?
Kijk, wat ik heb ik was er niet zo heel goed in. Ik denk dat ik best wel veel heb afgezet. En ik weet niet, ik kan er geen percentage op noemen. Maar ik had ook geen, zeker niet in de jonge jaren denk ik. Ik had wel hele goede trainers of zo die me hielpen. Maar ik heb nooit, voor mijn gevoel tenminste, nooit iemand had gehad die dat heel oké aan mij kon uitleggen. Van ga maar gewoon schieten.
Ja.
Ik had ook namelijk dat als ik hem losliet in de wind en hij zat niet goed, had ik meteen die negatieve reactie.
Ja,
en
meteen dat dan, of?
Gevoel. En ik heb voor mijn gevoel ook, mijn omgeving had dat volgens mij ook. En ik niet dat mijn ouders of zo meegingen of zo. Maar ik bedoel, een andere schutter had dat of ik had dat en het werd versterkt. En dat heeft mij niet geholpen. Nee. Dus Dus al met al gun ik het een ander zeker om dat los te laten. Ja, goed, het heeft me wel gebracht tot waar ik was. Maar ik denk met die kennis van nu dat ik beter had kunnen zijn dan ik was. Maar ja, dat is een Robidus. Dus. Dat is voor chef ook.
Ik wil net zeggen, dat heb ik zelfs. En ik ben nog maar 25. Maar zelfs ik denk nu van, goh, als ik had geweten wat ik nu weet, als ik 12 was, ja, dan had ik misschien weer andere dingen gedaan die me misschien part hadden gespeeld. Dus het is altijd hypothetisch natuurlijk.
En je kunt niet twee scenario's testen. Hè? Ik bedoel, nu wat we tegen chef hebben gezegd, zeg ik nu tegen de nieuwe talenten. Mm-hmm. En ik ben er vol van overtuigd dat in de basis beter gaat renderen. Maar uiteindelijk kunnen we maar één scenario doen en we kunnen niet twee keer een leven leven. En is het zoals het is.
Ja, ja. Oké. Misschien is het nog wel mooi om even stil te staan bij schieten begint bij loslaten. Is er nog iets wat we voor, ja, laat ik zeggen, thuisfront, maar in ieder geval kunnen meegeven? Of hebben we alles gezegd? Dat zou ook kunnen.
Ik denk dat de strekking wel duidelijk is. Mm-hmm. Maar ik zou vooral zeggen, stel nou, je herkent jezelf heel erg in het verhaal van de jonge chef. En je vreet jezelf iedere training en iedere wedstrijd op. Probeer dat dan in ieder geval minder te doen. En probeer gewoon te genieten van het feit dat je lekker staat schieten.
Ja, en begint het dan bij het herkennen? Dat is dan mijn conclusie, het herkennen dat je jezelf opvreet of zo? Of?
Ja, ik denk als je deze podcast hebt geluisterd en denkt, wow, het lijkt wel alsof ik naar een verhaal over mezelf aan het luisteren ben. Mm-hmm. Dan is dat een goede eerste cue.
Ja, oké.
Nou, ik kijk er als coach naar. En ik hoop dat er heel veel coaches en trainers luisteren. En ik denk van probeer er iets mee te doen. En help je sporter, help je schutters. Om gewoon ook echt los te laten. Dat ze die pijl kunnen schieten zonder oordeel. Dat gaat gewoon enorm helpen in ontwikkeling als sporter, maar ook als mens. Het is een hartstikke mooie sport om te doen. En je kunt er heel veel van leren van jezelf. Maar dat begint wel met doen. En doen is in dit geval loslaten, denk ik.
Nou, dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten, denk ik. Bedankt allemaal voor het luisteren naar onze allereerste podcast van de Handboogsport. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.